Goedemorgen, fijn om hier te zijn. En ik wilde vandaag met u als thema nemen, wie is toch deze? En ik doe dat vanuit onder andere Efeze 1, maar er komen nog twee schriftgedeelten voorbij. Want ik werk vandaag, probeer te werken op een andere manier. We zullen eerst bidden met elkaar. Vader, dat u ons hier bij elkaar brengt. In het besef, Vader, dat we samen deel van dat gemeente van de gemeente van het lichaam van Christus zijn. Dat u als hoofd bent gegeven, Vader, en dat u het bent, Vader, dat hoofd waar wij ons dienend onder mogen schikken. Hebben we besef, Vader, van wie u bent in uw grootheid, uw liefde, uw almacht en uw betrokkenheid. Daarin kijkt u om naar ons, kent u ons. Bent u nabij in alles. Vader, dank u wel dat u ons wijsheid zult geven in spreken, maar ook in het luisteren. Geeft u het uitdrukkingsvermogen en de leiding van uw geest. We bidden dank u voor, in Jezus' naam. Amen. Wie is toch deze? En ik werd eigenlijk gewoon hier opgebracht doordat ik naar het journaal keek en ik dacht van, zit dat zo als hij daar zegt? Ik ga ervan uit dat u allemaal wel eens een drieluik hebt gezien. Misschien bent u een bezoeker van oude kerken. Hè, en dan heb je van die prachtige drieluiken of schilderijen die je ook in het museum ziet. Zo'n schilderij dat bestaat uit een middelstuk en dan twee zijluiken. Nou, dat wil ik u eigenlijk vanmorgen laten zien. U ziet er hier een bekende, die heeft dan te maken met een heel ander moment. De geboorte van de Heer en hoe ze dat dan bij elkaar brengen. Die twee schilderijen die samen wijzen ook naar dat middelste. Naar dat middelste luik. En daar wil ik eigenlijk vanmorgen met u naar kijken. Dan beschouw ik het gedeelte wat Sis gelezen heeft als het middelste luik. En ik zet daar twee luiken naast. En dan hoop ik dat ik aan het eind kan zeggen, wie is toch deze? Dat voor u en mij het antwoord is. Ik ga naar het eerste zijluik. Het is een schilderij wat we kennen als van Rembrandt. Maar het is gestolen en nooit meer boven water gekomen. Maar het gaat om een gedeelte uit Lucas 8 wat ik u ga lezen. En dat heeft te maken met de storm op het meer. En ik lees u even de woorden in de MBG-vertaling. En dat staat dan, en ik heb het niet op beeld gezet. Ik denk dat horen soms heel erg goed is. En u heeft een Bijbel bij u. En sommigen denken, waarom heb ik hem anders bij me? Nou, om dit met me mee te lezen. Wat lezen we in de storm op het meer? En het geschiedde op één van die dagen dat hij in een schip ging met zijn discipelen. En hij zei tot hen, laten we oversteken naar de overkant van het meer. En zij staken van wal. En terwijl ze varende waren, viel hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neder op het meer. En ze kregen water in en verkeerden in nood. Toen kwamen ze en maakten hem wakker en zeiden, meester, meester, wij vergaan. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En ze kwamen tot rust en het werd stil. En hij zei tot hen, waar was uw geloof? En ze werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander, wie is toch deze? Dat hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Dan kan het gewoon lezen als een mooi verhaal. En dat kan je natuurlijk ook met een prachtige manier misschien verfilmen. Maar het gaat om de storm op het meer. Wat gebeurt daar? Ik denk dat dit wat hier gebeurt vooruitwijst naar iets wat later in het leven van Jezus zou gaan gebeuren. Iets wat hij wist, daar gaat het naartoe en zijn discipelen niet, of moet ik zeggen, nog niet. Hij stapt in een schip met hen om naar de overkant te varen. En als u ooit bij het meer van Galilea bent en u heeft een goede gids, dan wordt u duidelijk gemaakt wat die overkant is. Daar wonen de heidenen. En dan steekt de Heer met dat schip over naar die andere kant. En hij valt in slaap. En dan krijg je die paniek dat er storm opsteekt, dat er water in het schip komt en dat ze Jezus wakker maken. En zeggen, meester, we vergaan. Zie je het dat niet? We zijn in nood. Maar de dieperliggende vraag die ik me bedacht was, wat zou er zijn gebeurd als de Heer er niet zou zijn bij geweest? Maar het feit is, en dat vertelt het verhaal, hij is bij hen. Oké, zeg je, maar de discipelen zien toch een Heer die slaapt, terwijl zij in nood zijn. En dan kies ik met opzet alvast een woord dat verwijst naar dat andere zijluik. Zijn opstanding is komende. En hij wordt wakker, bestraft de wilde wateren en het valt stil. En dan gaan die mannen, die kijken elkaar aan, die kan me dat voorstellen. En dan zeggen ze tegen elkaar, wie is toch deze? Dat hij aan de winden en aan het water bevelen geeft en dat ze hem gehoorzaam zijn. Er staat bestraft. Maar er staat eigenlijk veel meer iets zoals berispen. Zo in de zin van, weet je wie je voor je hebt? Heb je een idee wat mijn waarden zijn en normen? Weet je wat er gebeuren gaat? Zou je niet gehoorzamen? Hij wijst ze terecht. Of misschien moet ik kiezen voor dat oer-Nederlandse woord berispen. Wie is toch deze? Dat hij aan de winden en aan het water bevelen geeft. En dat zij hem gehoorzaam zijn. Is dat nou alleen maar een mooi verhaal? Of zit er meer in? Meer achter? En ik denk eigenlijk dat dit verhaal je zou mogen spiegelen. Dan gebruik ik het andere woord wat ik erbij heb. Een voorproefje zou mogen zien in de grote storm die opsteekt als Jezus gekruisigd wordt. Dan mag je bij de wind denken aan je onzichtbare machten en krachten. Die op Golgotha loskomen. Dan mag je bij water denken aan die mensen die daar staan en schreeuwen. Weg met hem, kruisig hem. Beter zij, wat ze aan het doen zijn. De mensen op dat moment die zo tegen hem tekeer gingen, wisten niet dat daar, vernederd, bespot, gehoond, gemarteld en noem maar op, dat dat te zijner tijd, met een hoofdletter Z, straks in de toekomst zal blijken. Het was notabene onze redder. Wacht even, zeg je misschien. Jij zei, hij weet waar het heen gaat en de discipelen niet. En je hebt het over vooruitwijzen. Je bent wel erg snel vandaag. Vandaag? Maar waar valt nou het licht op? En dat is volgens mij het springpunt in dit verhaal. Het licht valt op hem. Hij is Heer over de machten en krachten van het kwaad. Niet alleen de wind en de golven, maar ook de machten en krachten daarachter. Want hij komt op het water. Hij steekt over naar de andere kant. En alles wat er was gehoorzaamde zijn wil. Wie is toch deze? De discipelen konden het nog niet weten. Dat er voor Jezus, voor God, voor uw God en Vader, voor Jezus uw Heer, dat er niets is wat buiten hen omgaat. En dan is het zo, als je dat weet, als je dat realiseert in de omstandigheden waarin je bent, dan brengt je dat tot bedaren. Dan brengt dat je zorgen in zijn perspectief. Dan kan ik als tweede luik nemen, en ik geef u dat even aan, even kijken of ik dat goed doe. Ja, wie is toch deze dat hij aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij hem gehoorzaam zijn? En dan het tweede luik, het andere kant van het schilderij, van het drieluik, is een stuk, u kunt dat lezen en dat doe ik nu niet hier, maar wat er dan staat in Lucas 23. Ze bespotten hem, ze doen hem van alles en nog wat aan. En daar hangt dan hun Heer aan het kruis geslagen. Daar hangt dan degene van wie ze zoveel hadden verwacht. En waarvan mensen zeiden, die moet uit de weg, die zit ons in de weg. Bespot, beschuldigd, verloochend door een van zijn trouwste discipelen, vond hij zelf. En die opgezweepte menigte schreeuwt, weg met hem, kruisig hem. En dan slaat men hem aan het kruis. En hij sterft. Hij sliep, als je even denkt aan het eerste zuilijk. Hij is dood. En wat maakt dat nou los? Want ze wisten nog niet waar het naartoe ging. Hij had het wel gezegd, maar hun hart had het niet gehoord, niet verstaan. Zo kan het in jouw leven zo zijn dat je het gehoord hebt, hier, intellectueel. Maar dat het nog niet geland is, gezakt is, terechtgekomen is in het dragende gedeelte, je hart. Kan je voorstellen dat er bij mensen, zoals je dat ook hebt, als het jou overkomt, de man van wie je zo houdt overkomt, de vrouw van wie je zo, die je niet kan missen, overkomt. Dat er consternatie is en verwardheid en angst. Dat levensschip voor mij staat vol water. Vader, ik verga. En de Heer, waar is die dan? Kan je voorstellen wat die twee mannen op weg naar Emmaus hebben gedacht? Met sombere gezichten zijn ze zo met elkaar in gesprek dat ze niet zien dat er iemand bij hen kon lopen. Ik denk dat het bijzonder is, daar lopen ze. Daar loopt een man notabene bij. En ze vertellen hem wat er gebeurd is. En hij hoort ze zeggen, het is al de derde dag na zijn dood. Ja, de vrouwen zeggen dat ze hem gezien hebben, maar waar is die dan? En ze zien het niet, dat hij er is. Zo kan het in je leven zo zijn dat je niet ziet dat hij er is. En die vrouwen hebben het gezegd, hij is opgewekt. En wat moet nou gebeuren bij die mannen? Wat mag gebeuren bij mensen die hem leren kennen? Het besef dat hij er is. En als je hart Jezus herkent, als je beseft in de omstandigheden, en ik bagatelliseer niets wat u overkomt en mij overkomt. En ik zie ook dat er dingen gebeuren, ook in mijn leven, net als bij u, dat je denkt van, dit kan ik niet anders, dit gaat niet anders dan ik. Hoe moet het nou? Dat je leert als mens, ik hoef niet het einde te zien, want dat is in uw handen, dat geloof ik, dat is goed. Dan komt alles tot zijn doel en tot zijn recht, daar ben ik van overtuigd. Maar mag ik dan op de plek waar u me neerzet, vader, de stap hebben die ik nu moet zetten? De volgende stap. En dan verwacht ik van God richting en kracht en nabijheid. En dat zegt zijn schrift, ik ben er. Ik ben zo met je vertrouwd, ik heb je zo lief. En als hij er is en het brood breekt, dan herkent hun hart, het is de Heer. Hij is opgestaan. Hij had het notabene gezegd. Waarom hebben we het niet? Ja, dat moment moest komen. Denk ook aan zijn luik 1 dus nu. Hè? De machten en krachten gehoorzaamden zijn wil. En bij die Emmausgangers, na de kruisiging, nadat ze Jezus begraven hebben, en de vrouwen zeiden hij is opgewekt, maar er wordt wel meer gezegd. Gaat de storm in hun hart liggen. En dan opent hij hun verstand. En hoe open je nou het verstand van een mens? Dat is niet om het vol te sjouwen met allerlei kennis. Maar wat hun verstand opent, hun begrip opent, als die vanuit de schriften, het woord van God, die wijsheid die hij geeft, als die dat uitlegt en ze de schriften gaan begrijpen. Hij vervulde in Jezus, in de Zoon, wat er geschreven staat. En waarom die twee zijluiken? Omdat ik geloof, dat wilde ik u graag proberen duidelijk te maken vanmorgen, in die luiken, in die storm op het meer, vooruitwijzend naar Golgotha, in dat zijluik van, hij is, waar is die nou? Dat ze ineens gaan ontdekken, hij is er wel, hij is er wel, hij is opgewekt. Ik mag zeggen, probeer ik, in die twee luiken spiegelt de toekomst. In die twee luiken, die zijluiken, spiegelt al de toekomst. En wij kunnen makkelijk praten af en toe. Wij hebben iets wat we meenemen, waar we in lezen, wat we koesteren, beginnend bij Genesis en eindigend bij Openbaring. Dat hadden die mannen niet, die discipelen niet. Dat hadden die Emmausgangers niet. Die moesten nog gaan beseffen. Die moesten nog gaan beseffen dat niets buiten Jezus en God omgaat. En wij hebben dat verkondigd gekregen. En op een bepaald moment zijn er zaken in je leven waardoor je ineens begrijpt, als die twee armen van u er niet zijn, als die twee armen van u niet om mij heen zijn, maar die zijn om je heen. Dat lied wat gezongen wordt door ons, en ik weet dat sommigen het zeer graag zingen, twee armen. Twee armen, twee armen om je heen. Twee armen, hij laat je nooit alleen. Dat is wat God doet. Dat is wat ik net bij Kingsley's voorstellen bedoelde. Betrokken, vertrouwd in zijn handen, in zijn armen. En dat kan in je leven. En ik kijk alleen maar om me heen, net zoals u, koken en kolken. Ik zie op het journaal ook hoe machten en krachten dat in Syrië tekeer gaan en in al die landen tekeer gaan. En altijd is het Israël dat de schuld krijgt. Hoe mensen tegen elkaar uit worden gespeeld. Er bestaat niet. Nou, en dan lees je het en denk ik, vader, wat is hier nou, als u het niet zou weten, dan zou ik stinkend in paniek zijn. Maar ik weet dat u het uitwerkt. En dan hoor je de vraag stellen, vanuit het journaal dan, hè, van in die zin, van wat is nou wijsheid? Hoe moet het nou verder? Of misschien heb je het nog ineens zo ver gedacht en denk je eventjes, mag het gewoon voor mezelf zijn, hoe blijf ik staande in deze situatie? Wat brengt mij tot bedaren? En dan kom ik bij dat middelste zijlijk uit. Een cis heeft dat heel mooi vormgegeven. Ik kan dat niet. Als het er goed uitziet, komt er altijd een cis van die vraag. Ik geef er even een kleurtje aan en maak er even wat moois van. Nou, dit was weer schitterend. U ziet de zijluiken die beide die toekomst weerspiegelen, waar Paulus in Efeze 1 over spreekt. Ik denk dat dat het machtigste is. Ik denk dat dat het punt is. Paulus zit in dat verhaal. En we mogen weten van woorden die straks gaan gebeuren. Wat betekent, we zitten in die dagen, die 40 dagen, zoals de kerk dat viert op weg naar Pasen. Wat betekent die opstanding voor mij? Nu, straks, uiteindelijk voor allen. En dan krijg je wat Paulus zegt in Efeze 1. En dat was eigenlijk de tekst waar het om draaide vanmorgen. Of waar het om draait, hij die hem opwekt uit de doden. En ik zeg het even in die letterlijke vertaling die we hebben. En hem zet aan de rechterhand, te midden van de hemelingen. Boven iedere soevereiniteit en volmacht en kracht en heerschappij en iedere naam die genoemd wordt. Even het niet laten duizelen door al die dingen die worden gezegd. Maar er staat dat God hem opwekt uit de doden. En dat God de Zoon, Christus, Jezus, onze Heer, aan zijn rechter heeft gezet, aan zijn rechterhand. En hij heeft hem boven alles gesteld, wat je kunt bedenken. En hij noemt ze daar, Paulus. Daarboven staat de Zoon van God. Hij wekt hem uit de doden en zet hem aan zijn rechterhand. En dat vind ik het machtige van Pasen. Het is niet alleen, dat heeft Jezus gedaan op Golgotha. Maar tegelijkertijd, wauw, hij is opgestaan. En dat heeft consequenties voor wij, voor deze wereld, voor ons. En gelukkig zijn er kerken en gemeenten en noem maar op, waar mensen iets doorhebben van dat machtige mysterie, van dat machtige wat God aan het uitwerken is. Zijn liefde wint. Het is in zijn handen. Wat een mens ook tettert, het is in zijn handen. Ik moet soms zo lachen om de wetenschap. Maar ik kwam even een papiertje tegen. Ik heb even een mooie opmerking tegen. In de krant hebben ze het ineens, stond een stukje over kinderen. Hoe komt het dat kinderen geloven? Hoe komt het dat kinderen gaan geloven? Komt dat omdat dat evolutionair erin gebakken is? Nee. Nee, het hoort eigenlijk helemaal niet. Je moet ze helemaal niet religieus opvoeden, was een van de opmerkingen. En toen stond er in de krant, een van de geleerden had uiteindelijk geconcludeerd, geloven in God is de mens aangeboren. Ik denk, yes, je hebt het door, jongen. We zijn zijn schepping. Vind het gek dat de schepper ingebouwd heeft dat we hem gaan kennen, herkennen en van hem willen zijn. Ik vond dat mooi. God komt daar binnen. God heeft dat in de mens gelegd, in zijn schepping gelegd. En er wordt zoveel gezegd wat vrijblijvend geroepen kan worden. Maar ik denk wel eens, de media die zoveel kracht hebben. Het is zo makkelijk om je wijsheid vanaf het Media Plus Nederland in te werpen. Maar waar zijn nou de zaken die dragen? Waar zijn nou de zaken die richting geven en bepalen bij waar het werkelijk om gaat? Het is heerlijk als je mag weten. En mag danken, God mag danken. Hij liet hem. Hij verliet zijn zoon. Bij het sterven op Golgotha. En hij wekte hem op uit de doden. En hij deed dat om jou en om mij. En om ieder die met ons verbonden is. Om uiteindelijk ieder mens om jou en mij nooit meer te verlaten. Hij slaapt niet meer. Hij ligt niet meer in het graf. Hij is levend. Hij is opgewekt. Hij is en om mij. Letterlijk. Dat bedoelde ik met dit gedeelte. Hij wekte hem op uit de doden. Hij zette hem aan zijn rechterhand. Daar is hij. Letterlijk. En alles wat er anders is, zit onder hem. Hij is werkelijk degene die alles voor het zeggen heeft. En dat geeft dan in een situatie niet altijd antwoord, of misschien geen antwoord, maar wel besef dat hij er is. Die zijluiken moet je meenemen. De wind die het scheepje in gevaar bracht. Degene die wind en golven gehoorzaamde. De opgezweepte menigte die het uitbrulde. En de Heer die aan het vloekhout geslagen stierf. Alles wat samenbalde, hij moest er zijn. Wat hebben we nou ontdekt? Dat die machten en krachten en die hen aansticht dachten van, yes, daar hangt hij, nou is het klaar met hem. Maar wat hem aan het kruis hield, waren niet de machten en krachten. Maar wat Christus aan het kruis hield, was zijn liefde voor jou en mij en uiteindelijk voor allen. Machtige vind ik van dit stuk wat hier staat. Alle machten en krachten en er speelt wat. Ja, dat is onder zijn heerschappij. Alles wat aan storm opsteekt. Alles wat uit is op verwoesting. Alles wat mensen tegenover elkaar zet en uit elkaar drijft. Alles wat pijn doet. Alles wat tot wanhoop voert. Als Gods tijd zover is, zal ieder mens uiteindelijk antwoord krijgen op deze vraag en beseffen, wie is toch deze? Toen ik er niets van wist, toen ik me er niet om bekommerde, toen ik er nog nooit ook van gehoord had. Het is geen schuld of wat dan ook. Ik heb iemand bij me gehad en die kon maar één woord spellen, dat was het woord schuld. En wat is het dan machtig als je vanuit het schrift kunt vertroosten, vanuit het schrift het verstand kunt openen en het hart kunt leggen. Dat is het. God heeft jou lief. Er komt een machtig moment dat de mens kan antwoorden op de vraag, wie is toch deze? Dan zal ieder mens dat antwoord kunnen geven. Dit is niet een vrijblijvende bijeenkomst. In die zin bedoel ik dat van jongens, je komt hier in contact met degene die richting geeft aan je leven. Degene die richting geeft aan deze wereld. Degene die niets uit handen loopt. En wat etaleert de mens van zichzelf? Die maakt er een puinhoop van. En God, in het grote plan wat we dan zeggen, en dat bedoel ik niet als een soort dooddoener, maar God werkt dat uit. God zal uiteindelijk ieder mens redden. En diezelfde mens zal bij hem vinden waar hij zijn hele leven naar gezocht heeft. Er worden antwoorden gesteld, waarop mensen vragen gesteld die mensen beantwoorden en die niet bevredigen, die niet het antwoord zijn wat je hart zoekt. Het enige wat ik me realiseer in alle dingen, en ik weet het niet. Maar ik weet wel, als ik dan Efeze lees, best een pittige tekst, als je hier naar voor het eerst zit, denk je, waar hebben ze het over? Maar als je dan ziet wat Paulus dan noemt, alles wat nu zo tekeer gaat, daar zal van blijken, het is niet buiten hem om. Hij stelt alles onder zijn voeten. Dus de Zoon is boven hem geplaatst. Pasen is gewoon God die zijn Zoon boven al die machten en krachten zet. En die het uitwerkt in zijn leven. Ik denk, wat moet ik nou weten? Wat kon ik deze week zeggen tegen die broeder die het niet meer zag? Die huilde aan de telefoon. Die smeekte om draagkracht en ik kon hem niet dragen. Ik mocht zeggen, je arm, zijn armen zijn er. Hij draagt je. Richt je ogen op hem. Van hem komt jouw hulp. En dan krijg je ineens dat iemand zich realiseert, hey, de woorden die je nou zegt, dat zijn mijn trouwtekst. Is mijn trouwtekst, is onze trouwtekst. Die woorden die je nou zegt, die heeft hij al vaker waargemaakt. Psalm 121, de Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. En dan breekt dat verdriet. En dan rollen de laatste tranen over de wangen. En dan klinkt er, ja, het is waar. Het is waar. Mijn hulp is van de Heer. Wie is toch deze? Dat is degene van wie je hulp is. En dat is het punt wat je dan kan zeggen. Niets scheidt jou en mij van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Kijk, en ik zeg dat even snel omdat daar mijn accent niet ligt. Maar als je dan kijkt hoe Paulus dat verder zei net. En alles onderschikt hij onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente. Nou, daar kunnen we een hele andere keer over praten. Misschien van de zomer als u er bent, fijn. Maar wie is nou het hoofd? Wie is nou het hoofd van de gemeente? Het lichaam van Christus. Dat kan never, nooit en ten nimmer een mens zijn. Een mens in die positie is altijd degene die dient. En degene die het hoofd is, die wordt gediend. Christus is het hoofd boven alles. En ik denk dat dat de dingen is. Als het eventueel wat wegzakt in je leven. Dat je in een kort gesprek met elkaar kan zeggen, waar moet je mee rekenen? Waar mag je mee rekenen? Dat niets, niets, helemaal niets in jouw leven en in mijn leven buiten hem omgaat. Dat door de Zoon je weet bij wiens hart je moet zijn. Dat door de Zoon uiteindelijk in dat machtige handelen van God, daar heeft Paulus het dan over, daarom heb ik dat gelezen, uiteindelijk alles onder controle. En God werkt dat stap voor stap uit. Besef het niet altijd. Reken er niet altijd mee. Maar ik weet wel dat het er staat. En ik heb soms niet meer nodig dan nu uw draagkracht. Nu uw richting. Nu uw leiding. Dat is goed. Ik denk, en daarom las ik u die woorden en dan mag u de rest verder allemaal even. Waarom las ik nou die woorden? Omdat dat die woorden uit de Efezebrief spreken van het besef dat God er is en niet loslaat. Nooit loslaat. Nooit jou, zoals je hier zit, loslaat. Als de golven om je heen slaan. Als een storm in je leven. En u begrijpt dat het een metafoor is, hè? Als een storm in je leven alles ons te boven gooit. Als je echt niet meer weet hoe moet ik het in vredesnaam volhouden. Mag je vastklampen aan deze woorden. Ik hoop dat God hem de geest geeft. En je verstand opent. En ziet, wacht even. Wat ik zie, is niet zoals het is. Wat ik mag weten met mijn hart, met de ogen van mijn hart mag zien, dat God de Zoon heeft gegeven, waarin alles vast ligt. En dat niets hem uit handen loopt. Dat zijn geen woorden die je makkelijk uitspreekt. Dat zijn geen woorden die je tegen iemand zegt, die met verdriet in zijn hart, met nood in zijn leven bij je komt. Maar eens duidelijk maken, proberen, biddend, aan de telefoon, in een gesprek, misschien in elkaars armen, om het vast te houden. Als die pijn er is van het gemis van degene die je zo in je leven koesterde. Als er verdriet is, omdat het niet meer gaat tussen jou en degene van wie je eigenlijk hield en houdt nog steeds. Als er zorg is voor degene die zich van je afkeert, dat kan een kind zijn. Dan weet ik het ook niet. Maar ik weet één ding, niet buitenom. Weet je wat we doen, Knul? We bidden. Weet je wat we doen, Knul? We bidden om wat er staat. En dat God nu, niet groot en machtig, met een machtige handbeweging, het wegwuift. Nee, God wuift niks weg. Wat in nood in je leven is, hij geeft je de draagkracht ervoor, ten diepste. Kan zijn. Kan zijn dat de storm in je leven pittig is. Kan zijn dat je de pijn die je hebt, dat niet te dragen is zo heftig. Kan zo snijdend in je leven zijn dat wat je samen bent begonnen uit je handen valt. Als je een kind hebt dat wanhoopt aan het leven en de eigen weg gaat. Die uit het gezin loopt, weggaat. Wat zeg je dan tegen ouders? Dan ben ik altijd blij dat er staat, hij is er. Niet als een dooddoener, maar laten we het neerleggen bij hem. Bij wie moet je anders zijn? Hij is degene die vertrouwd is met je, die je opvoeding heeft gezien, die dat kind ook lief heeft. En laten we bidden dat het hart gaat zien wie God is, wie jij bent. Dan sta je er samen bij het ziekbed van iemand van wie je zo houdt. Dan kan het zijn dat je niet meer hebt dan, Heer, ik verga. En dat je tegelijkertijd mag weten, want dat heb je geleerd. En te midden van alles wat je overkomt, al die herrie, al die ruis, al die... Ja, maar hij is er. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Daar hou ik me aan vast. U bent er toch. En hij geeft die rust dan. Hij is nabij. Ik hoef van hem nooit te twijfelen. Vader, ik heb niet meer nodig dan kracht voor dit moment. En als het weer niet gaat, kom ik weer bij u. Ik wil zicht op uw volgende stap hebben. En vader, mag ik, omdat u me draagt, heel voorzichtig mijn hoofd op uw schouder leggen. En dan sta je naast het bed. En dan wordt er gekeken bij de broeder bij wie ik was. Die keek een gegeven moment toen we al zo met elkaar gesproken hadden. Keek hij naar mijn Bijbel. En hij gaf zo aan zo van, die heb je toch niet voor niks bij je? En toen ben ik 3 stukken uit Gods woord gaan lezen. En wat me overkwam was zo troostend. Menselijk denk je, hoe moet dit? En dan lees je vanuit Paulus, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. En dan krijg ik tranen in mijn ogen. Als degene in het bed het van me overneemt en zegt, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar kwam de draagkracht niet wat ik zei, maar vanuit dat woord. En bij dat ons keek hij naar degene die hij lief heeft en die om zijn bed staan. Hij keek mij aan. En dan denk ik, Vader, het is ongelooflijk. En het kwam me 3 keer overkwam dat ik woorden las uit de schrift. En na 3-4 woorden werd overgenomen door degene die in bed lag. Vader, dank u wel dat uw woorden dragen, dat niets, echt niets mij scheidt van uw liefde. Het loopt u niet uit handen. En dat wilde ik vanmorgen zeggen. Vanuit dat 3-luik, vanuit de dingen die de afgelopen weken er waren, dat je zelf ook met bij het bed staat en je hebt het woord bij je, dat woord dat eigenlijk net zo keihard mij moest dragen als het hem of haar dragen moest. En dan te weten wat je geleerd hebt en wat regelmatig zakt naar je hart en bewust je mag zijn, hij schikt alles onder zijn voeten, hij is nabij. Dat mag je dan horen, dat mag je weten, dat mag je zeggen tegen je eigen hart. En het hart van degene die dicht naast je staat. Dat doet de wind afnemen. En dat brengt de golven tot rust. En ik heb geen slapende Heer. Ik heb geen dode Heer. Pasen is, Jezus leeft. Vader, en u die hem stelde boven alles. Is niet zo groot dat hij niet mij nabij is, niet ons nabij is. Wie is toch deze? Wauw, ken je hem? Die vraag mogen jij en ik beantwoorden. Op die vraag kunnen jij en ik nu al antwoord geven. En soms is het zoekend, soms is het je vastklampend. En wat bijzonder is dat je dan zegt, Vader, dank u wel, ik kan meer niet zeggen, maar u heeft werkelijk weer gedragen. Heerlijk, om dat met elkaar te weten. Om dat tegen elkaar te zeggen. En daarmee te rekenen in ons leven. Niets scheidt jou en mij van de liefde van God, die is in Christus Jezus. Onze Heer, dat is hem. Die deze wilde ik vanmorgen laten zien. Amen.